Welkom in het FCE-café voor weer een nieuwe podcast. Het is zaterdag 13 maart 2021. En vandaag ontmoet je hier Michael Hebben en Theo Visser. En het gaat over spelen en stoppen.
FCE-café. Welkom in het stamcafé van de HRD.
Met Pieter-Jan van Wijngaarden.
Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE-café.
Donderdag, een jaar geleden, afgelopen donderdag 11 maart, ontmoeten we elkaar nog live in Ede tijdens onze Lustrumbijeenkomst. En wat was dat een mooi evenement. Dat eigenlijk alleen nog maar bijzonderder is geworden, omdat het in ieder geval voor mij de laatste grote bijeenkomst was waar ik met veel mensen bij elkaar was. En wat zie ik er weer naar uit om met veel mensen een concert of een voetbalwedstrijd te bezoeken. Of natuurlijk als vakgenoten ook onder elkaar te zijn op zo'n mooi Lustrum. Maar goed, tijdens het Lustrum ontdekte ik ook weer hoe bijzonder de leergangen van de FCE zijn. En vooral ook de deelnemers daarvan. En dat je dan mensen ontmoet tijdens de koffie of achteraf bij de borrel of tijdens de lunch. Die jaren geleden, soms wel 30 jaar geleden, de leergang deden bij Jozef en Cora. Destijds in de Bijaard in Hulshorst. En dat je dan merkt van, hey, deze mensen die kijken toch op dezelfde manier naar leren en ontwikkelen als ik zelf. Terwijl die leergang al zo lang geleden geweest is. En zo zul je wellicht ook luisteren naar het gesprek dat ik had met Michael Hebben. Hij volgde een aantal jaar geleden de tweejarige leergang rondom ontwerpen en adviseren voor leren in organisaties. En hij doet nu heel bijzondere dingen. Hij woont in Frankrijk. Hij is vuurstarter bij een bedrijf dat Mad Logic heet. Maar eerst het volgende. In de komende podcast, dus niet deze aflevering, maar de volgende, spreek ik hopelijk met Sjanne Bakker. En Sjanne Bakker heeft zelf ook echt een hele toffe podcast, samen met Jan-Peter Hoogstraten. Zij schreven gezamenlijk het boek No More Boring Learning. En ik dacht, het is wel leuk om iets uit die podcast even te laten horen.
Lieve luisteraars, we gaan het hebben over iets dat we veel trainers zien doen in trainingen.
Ja.
Dat echt gewoon niet kan. Het is pedagogisch slecht. Het is niet leuk voor je deelnemers. Het is gewoon een zwakte bot.
Ja.
Ja.
Veel managers doen het ook. En veel L&D'ers checken niet of de trainers die ze inhuren of waar ze mee werken het doen of niet. Dus dit is een oproep aan iedereen. Laten we dit nu toch eens uitbannen, deze praktijken.
Juist. Nou, bedankt voor het luisteren.
Ja, dit was het.
Ja, dus waar hebben we het over, Sjanne Bakker?
We hebben het over het laten raden van de deelnemers wat jij bedoelt als trainer.
Ach, nou, ik weet niet hoe jij luistert naar dit fragment, maar ik zit echt met een grote grijns op mijn gezicht. Wat doen ze dat tof? En deze aflevering gaat dan over de raadvraag. Overigens ontzettend interessant om daar eens naar te luisteren. Via brainbakery.com, dat is het bedrijf van Sjanne en Jan-Peter onder andere. Kun je dus deze podcast beluisteren of ook in je favoriete podcastspelers. Echt een mooie combi van sfeer, inhoud en snelheid. Complimenten Sjanne voor deze podcast. En tip om alvast even mee te geven aan jou als luisteraar van de FCE Café podcast. Ja, afgelopen week zette ik een poll op onze FCE Twitter-account. Namelijk, wie zou het leuk vinden om eens mee te doen met een Clubhouse experiment. Clubhouse, de nieuwe app waar je eigenlijk een soort van live podcast kunt maken. In ieder geval een goed gesprek kunt voeren met elkaar. En er kwamen wat leuke reacties op. Er zijn toch wel een aantal mensen, een stuk of 9, die zeiden van, nou, dat zou ik wel leuk vinden om daarin mee te doen. En dat gaat dus gebeuren. Want Theo Visser en ik gaan een Clubhouse experiment doen. En wel op donderdag 18 maart om 10:30 kun je intunen op Clubhouse. En gaan wij het hebben over progressie en stoppen. Maar daarover later meer.
FCE Café. FCE Café. Gaan met
Michael Hebben. Hoe is het met jou?
Hey Pieter-Jan, ja, met mij gaat het goed. Ik woon inmiddels in Frankrijk. En in de bergen. En vanuit hier werk ik nog steeds bij MetLogic voor. En doen we opdrachten voor Nederlandse bedrijven. Maar het gaat goed met mij en met mijn familie.
Ja, tof. Ja, jij bent vuurmaker bij MetLogic. Een bedrijf dat organisaties inspireert, helpt ontwerpen, ontwikkelen en begeleiden. Op weg naar een maatwerkoplossing op het gebied van leren, motiveren en veranderen. Gaan we straks nog wel even over hebben. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel waanzinnig. Jij werkt dus bij je eigen bedrijf in Nederland. Maar je bent in Frankrijk met je gezin in het Mont Blanc gebied volgens mij. Dus hardlopen, skiën, alles. Geweldig, ja. Hoe komt dat? Wat maakt dat je dit bent gaan doen?
Nou, we hadden als gezin altijd wel het idee om nog een keer in het buitenland te wonen. Heel graag, dat wilden we in de bergen wonen. En we hadden eigenlijk ook altijd, zeiden we tegen elkaar dat het niet mogelijk was en dat het heel ingewikkeld was. We willen geen hotel beginnen, we willen gewoon het werk doen wat we in Nederland deden en dat we dat leuk vinden. Maar we hebben ons eigenlijk een jaar of meerdere jaren de tijd gegund om te onderzoeken of het echt kan en wat er echt mogelijk is. En gedurende de COVID-periode is het in een soort stroomversnelling gekomen en zijn wij het afgelopen jaar deze kant op verhuisd. Mijn vrouw kon haar werk voortzetten in een Frans ziekenhuis. En ik kan eigenlijk, dankzij ook mijn partners binnen MetLogic, gewoon mijn werk doen vanuit hier.
Super vet, ja. Nou, tof. Ik zie jou op Zoom, dus ik zie daar volgens mij een mooi Frans huis waar je in bevindt. Ik veronderstel dat het buiten lekker weer is. Jij hebt een bodywarmer aan, dus het zal... En kijk eens, daar ligt de sneeuw. Daar, geweldig, ga ik even een screenshot van maken. Prachtig. Ja, dat is echt mooi, Michael.
Dus dat is een soort cadeautje.
Ja, zeker.
Ja, cool dat je dat even te mogen werken.
Ja. Hey, even terug naar het moment dat jij startte bij de leergang. Dat was, ik heb het nog eens even teruggezocht, volgens mij 2010, 2011.
Ja, klopt.
Ja, en toen nam je deel aan de tweejarige leergang adviseren en ontwerpen voor leren in organisaties, zoals die nu heet in ieder geval. En je bent later ook nog gastdocent geweest in die leergang. Dus dat misschien. Maar eerst maar eens even, hoe herinner jij je tijd als deelnemer aan die leergang?
Nou ja, het was ik herinner me die tijd vooral als een hele inspirerende tijd. En ook al een hele warme tijd. We gingen toen nog naar Zonneheuvel. En dan hadden we elke maand een tweedaagse bijeenkomst met de overnachting. En voor mij was het elke keer als een soort vliegwiel. Zo voelde het eigenlijk. Hè. Dus ik kreeg elke keer bij elke bijeenkomst weer opnieuw inspiratie om te zetten in daden in je werk. Wat ik op dat moment deed. Ja, dus ik kijk daar met heel veel plezier op terug. En vooral als inspiratie en als vliegwiel.
Ja.
En misschien dat heeft denk ik ook nog wel later, hè, dus op het moment zelf heeft het me heel erg geïnspireerd, maar het heeft me ook wel voor een deel gevormd en ook wel heel veel basis gegeven eigenlijk voor mijn latere werk en mijn latere ontwikkeling.
Ja, en bedoel je dan ook het werk wat je nu doet bij MetLogic of?
Ja, ook. En ook wel hoe je tegen ondernemen aankijkt, hoe je tegen bedrijfsleven aankijkt. Toen ik begon bij de leergang, had ik niet een HR-achtergrond of had ik geen achtergrond die heel erg aansloot eigenlijk bij de leergang. Ik kwam als verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige weliswaar, in de groep terecht.
Ja, je werkte bij het AMC hè, destijds.
Ja, klopt. Ja. En dus het heeft mij ook echt wel een soort basis gegeven die ik nodig had voor de vervolgstappen.
Ja, mooi. Hey, en zijn er nog specifieke onderdelen die jou met name zijn bijgebleven uit die leergang? Dus jij noemt nu Zonneheuvel. Dat is inderdaad waar. Ik kan me ook nog herinneren dat we nog wel eens in de ochtenden daar aan het hardlopen waren. En dat jij dan ook vertelde over jouw tochten die jij ook maakt. Lange afstands hardlopen. Hè? Dus dat is echt 80 kilometer of iets dergelijks wat je dan loopt. Dat vond ik toen al waanzinnig. Maar dat hoorde er ook bij. Gewoon samen even in de ochtend door het bos lopen. En dan elkaar ook op die manier leren kennen.
Ja, absoluut. En Nou ja, dit, als je het zo nu vraagt wat je bij is gebleven, is wat ik net zei. Het zijn eigenlijk allemaal inspirerende bijeenkomsten geweest. En er waren natuurlijk gewoon bijzondere sprekers ook. Hè, vanuit Mathieu Weggeman, Rob Tulkamp.
Ja.
Van Theory U. En dat zijn allemaal, die kreeg je eigenlijk om zo'n presenteerblaadje aangeboden. En ik realiseerde me dat misschien op dat moment te weinig, maar achteraf daarop terugkijkend, is het natuurlijk een hele mooie manier om met dat soort mensen in contact te komen, maar ook door geïnspireerd te raken. En het zijn met name dat soort combinaties. Voor mij was het echt dat inspiratiestuk, maar daarna ook de vertaling van dat inspiratie in het iets praktisch oppakken en doen.
Ja, helder. Hey, en daarna ben je dus gastbijdrage gaan leveren aan diezelfde leergang. Volgens mij ergens tussen 2014 en 2018. Ik heb het even gecheckt bij Jannie. En dat ging ook over speels ontwerpen, geloof ik, hè?
Ja, nou, het zat er altijd al een beetje in, hè. Ik kom uit ik ben vanuit een generatie die is opgegroeid met spelcomputers. Weliswaar niet met de fancy spelcomputers van nu, maar wel met waarin de interesse in spelen al heel erg zat. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken, eigenlijk een soort vroeg stadium van hoe zou je spelen kunnen inzetten ook in organisaties. En daar is dat speels ontwerpen bijgekomen. En dat hebben we toen als bijdrage in de leergang gedaan.
Nou ja, dat is misschien een mooi bruggetje naar het hier en nu. Ik sprak laatst met Chip. En hij tipte me eerlijk gezegd op wat voor toffe dingen jij aan het doen bent bij MadLogic. En toen zag ik ook nog een post voorbij komen op LinkedIn. Ik dacht van, nou, ik moet Michael echt even strikken voor het FCE Café. Dus super tof dat je dat wil doen. Maar vertel eens, wat voor mooie dingen doe jij bij MadLogic?
Nou ja, we werken bij MadLogic eigenlijk voor bedrijven en met bedrijven. En we ontwikkelen concepten om medewerkers eigenlijk mee te krijgen in de organisatie. Dus we krijgen vaak een organisatievraagstuk. En we proberen dat op een speelse manier op te lossen. Dus we zijn nu voor het ministerie van SZW bezig met we noemen dat Inspecta. En dat is eigenlijk een gegamificeerde storyline voor inspecteurs die ze thuis en op het werk kunnen doen. We ontwikkelen management games voor een havenbedrijf dat heel erg gaat over dilemma's van analoog naar digitale, het digitaliseringsproces in de havens. En hoe ga je daarmee om? Hmm. En daar zijn we bezig om een dilemma-spel voor te ontwikkelen. En dat zijn eigenlijk de dingen die we voor organisaties doen. Dus we maken maatwerk games, oplossingen vaak, speelse oplossingen. En daar zit een deel digitaal in, maar ook heel vaak zit daar een analoge kant aan.
Ja, en wat jullie dan...
Omdat we merken, zeker in dit... Oh, sorry, ja.
Nee, wat ik hoor is, wat jullie combineren is technologie aan de ene kant, maar ook echt een goed concept. Een goed gamification concept. Een spelontwerp, een storyline. En dat is naast de technologie ook belangrijk.
Ja, de technologie is eigenlijk alleen maar het vehikel waarin het draait. Hè. Dus je hebt een... het basisconcept, dat is eigenlijk altijd op papier. En daar begint het mee. En de technologie is gewoon daar volgend in. De technologie moet het mogelijk maken om mensen zowel thuis als op het werk te bedienen. Moet het mogelijk maken om het via hun mobiel te spelen. Maar het zijn eigenlijk allemaal ontwerpstukjes die gaandeweg dat proces naar voren komen. Als we met de klanten zitten en te kijken van maar hoe gaan we dat dan realiseren. Dan komt vaak technologie kijken. Daarvoor is het eigenlijk heel erg handarbeid. Ja. En ben je met elkaar aan het schaven aan het concept. En om dat goed te krijgen en aan het playtesten ook. Hè, of het spel leuk genoeg is. Maar haal je ook de doelen en de resultaten die je vooraf met elkaar hebt gesteld.
Nou, gaaf. En ben je daar zelf ook nog veel aan het programmeren? Of besteed je dat uit aan anderen? Of...
Nee, programmeren, dat is niet mijn, dat is niet mijn ding. Hè. Ik ben niet voor niets degene die als vuur maken. Dus ik doe eigenlijk het eerste stuk vooral in dat hele proces. Dus ik help mee in het concept bedenken, zet dat neer. En vervolgens komen er andere mensen vanuit MadLogic erbij. Die dat proces gaan begeleiden, maar ook het digitale stuk voor hun rekening nemen. We hebben een deel van ons bedrijf zit in Vietnam en daar zitten de programmeurs vooral. En zij doen de ontwikkeling voor ons.
Tjoh. Dus het bedrijf zit in Nederland en Vietnam en jij woont in Frankrijk. Hartstikke goed. Hey, ja. Ik zat deze week in een Clubhouse-sessie. Dat was de eerste met onder andere Sybrenne Wagenaar, Ariane van Wamel en Priscilla Verwoerd. En we hadden het ook even over gamification. En toen zei ik van, nou, ik spreek Michael vrijdag. Dus ik zal ze aan hem voorleggen van, wat speelt er op? Wat zie jij op dat gebied gebeuren op dit moment? Wat zijn ontwikkelingen die jij interessant vindt in de gamification?
Ja, dat zijn wel, kijk, wat nu gebeurt, is dat natuurlijk het hele verhaal is, door het COVID, is het online gebeuren heel erg in trek gekomen. Dus we hebben Zoom-sessies, Team-sessies en die zullen niet gaan verdwijnen. Maar daar ontstaat ook wel een soort digitale moeheid daarin. Dus hoe zorg je ervoor, dus daar komt gamification echt wel weer om de hoek kijken. Hoe zorg je er dan voor dat mensen het aantrekkelijk blijven vinden om in dat soort sessies mee te gaan doen? Nou ja, dat is een richting die ik zie. En aan de andere kant zie je dat als tegenhanger ook echt wel weer dat fysieke, hè, dat bij elkaar komen, maar ook fysiek dingen in je handen hebben. Dus vanuit gamification zijn wij in ieder geval ook heel erg bezig om dat bijna blenden te kunnen doen. Ja. Dus dat je mensen iets krijgen en dat vast kunnen houden, vast kunnen pakken, om ook op die manier die verbinding te kunnen maken. En, maar dat is meer ook zo vanuit een soort persoonlijk perspectief, denk ik dat de behoefte aan spelen in organisaties steeds groter wordt. En dat het op een of andere manier moeten faciliteren, maar vooral ook heel veel ruimte moeten gaan geven. Dat spelen ook gewoon mag. En dat is misschien wat minder gamification-achtig, maar dat zit wel heel erg in dat spelen opgesloten.
Ja, dus dan heb je het over spelen naast gamification. Of wat bedoel je dan? Is ook speelse manieren van werken?
Ja, nou, wat ik bij mij bedoel is dat je... Nou, kijk, spelen is ook onderzoeken en fouten maken en met elkaar dingen doen.
Ja.
En ik denk dat wat we zien is dat daar steeds meer behoefte komt in organisaties, dat ook weer terugkomt. En dan is het de vraag of je dat spelen noemt of gamification, of welke term je daar aan geeft eigenlijk in die organisatie. Maar dat er behoefte is aan meer ruimte, aan meer fouten maken, hè, en meer geklooidheid eigenlijk, welke term je er ook aan wil geven. Dat staat voor mij wel boven water. En dat proberen we ook op die manier te faciliteren.
Mooi, dus eigenlijk ook een beetje de werkplek als speeltuin.
Ja, zeker. Ja. Zeker, waarbij, en dat is meer een interessant concept vanuit mijn eigen gedachtegang, hè, mag het ook zonder resultaat zijn. Wij zijn natuurlijk heel resultaatgericht in organisaties. En terecht, dat is ook nodig. En tegelijkertijd belemmert dat ook wel het spelen.
Ja.
Hè, dus als het altijd over resultaat gaat, mag je dan iets ding uitproberen?
Ja.
En mag het proberen aan zichzelf ook een resultaat zijn?
Ja. Dus om iets moois te bereiken heb je het ook af en toe nodig om te spelen zonder direct gericht te zijn op resultaat. Want daar ontstaan de mooie dingen, de toevallige innovaties, die uiteindelijk gewoon veel plezier opleveren.
Absoluut.
En wellicht uiteindelijk ook resultaat.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja, zeker. En kijk, en even terugkomend op die vraag die je zei vanuit gamification. Kijk, wat je natuurlijk nu heel erg gaat zien, nog meer dan het al was, is de combinatie van mobiel en desktop ook. Hè? Dat je het nog veel meer naar mobiel ziet gebruiken verplaatsen. En technologie als virtual reality en augmented reality krijgt ruimte. En dat zie je dus nu ook in oplossingen terugkomen. En aan de andere kant is wat ik net zei, vinden mensen het ook echt leuk om weer gewoon papieren spel te spelen met elkaar.
Ja. Juist in deze tijd waarin het zoveel online is, is het ook van belang dat we die hybride blended vormen opzoeken waarin ook tastbare dingen zeg maar in het spel betrokken worden. Ja. Michael, waar kunnen wij meer over jou vinden? Of als mensen contact met jou willen zoeken of een leuke gamification vraag hebben of denken van nou dat MadLogic, daar wil ik wel eens even mee kletsen. Waar kunnen ze terecht?
Ja, ze kunnen terecht naar de website www.madlogic.nl. En daar staat kun je ze via die manier kun je in contact komen met mij of via LinkedIn. En daar staat mijn telefoonnummer en mijn mailadres. En dan kun je gewoon mij benaderen. En laat ik je eerst een stukje van Frankrijk zien en vervolgens gaan we aan de slag.
Nou, als dat geen belletjes oplevert, want dat is wel heel aantrekkelijk inderdaad. Michael Hebbe, dank voor jouw bezoek aan het FCE Café vanuit Frankrijk. Wat tof en inspirerend om jou weer even te spreken. Het vuurtje is in ieder geval weer aangewakkerd.
Supermooi, dankjewel. Graag gedaan. Hoi.
FCE Café met Pieter Jan van Wijngaarden.
Hier in het FCE Café is Theo Visser inmiddels aangeschoven. Theo is adviseur bij Kessels en Smit. Dus een directe collega van mij en ook een compagnon. Theo is ook toegetreden tot de directie van de FCE. Samen met Jannie Schipper, Suzanne Verdonschot en mijzelf vormt hij nu het vierspan dat momenteel de FCE runt. Ik spreek met Theo omdat hij lid is van het FCE Café panel van Trendwatchers.
Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
Theo, welkom. Leuk dat je er bent hier in het FCE Café. Hoe is het met jou?
Ja, dankjewel. Ja, het gaat goed met mij. Ik ben nog niet ziek, zeg maar. Gezondheid vind ik wel heel belangrijk. Het werk loopt door, dus daar heb ik ook geen zorgen over. Maar ik heb ondertussen wel heel veel zin om weer op pad te gaan en naar buiten te gaan. En ik hoop ook dat we het kantelpunt echt snel gaan naderen.
Nou, dat zou fijn zijn, hè? Het is zeker in ieder geval fijn dat ik jou weer hier live tref op de Malibaan.
Ja, het is echt mijn eerste uitje zo ongeveer, hè? Sinds september. Ik zat even te rekenen van de laatste keer dat ik jou hier in het FCE Café zag, zeg maar. Dat was een beetje zo september.
Dat is dus toch alweer een half jaar geleden.
Ja.
Hey, en we kunnen allemaal meegenieten van jouw hond Happy op Instagram.
Zeker, ja.
Hoe is het met Happy?
Ja, het gaat met Happy heel goed. Hij groeit als kool, zou je kunnen zeggen. En het is een heel leuk hondje. En hij begint nu een beetje te puberen, hè?
Ja, dat herken ik ook met de hond die wij hebben. Hetzelfde verhaal. Hey, hoe beleef je eigenlijk deze coronatijd? Je werk is denk ik wel een beetje veranderd.
Ja, ik vind het wel heel bijzonder. En als ik werktechnisch kijk, vind ik het ook wel heel interessant en uitdagend. Weet je, we hebben onszelf weer voor mijn gevoel opnieuw uitgevonden. Ik heb heel veel oefeningen die ik gewoon live normaal gewoon even deed of uit mijn mouw schudde. Die heb ik echt even opnieuw ontworpen, zodat ze ook online voldoende resultaten en impact hadden. En ik heb mezelf, en volgens mij geldt het niet alleen voor mezelf, maar ook voor heel veel vakgenoten. We hebben onszelf ook echt wel positief verrast dat we veel meer kunnen online dan dat we ooit dachten. Zo heb ik ook geëxperimenteerd met acteurs online en zo. En het werkt eigenlijk als een tierenlier. Echt heel leuk om te merken. Ja,
nou, wat goed. Mooi. En je zei net al eventjes in een gesprekje wat we hadden van nou, ik ga er wel vanuit dat een aantal dingen ook gewoon online blijven. Want ik stap niet meer voor iedere gesprek in de auto.
Nee. Ik merk dat ik bij korte dingen, maar ook waar intimiteit een beetje belangrijk is, dan kan online heel goed. Ik heb een aantal hele gave, toffe online interviews gedaan bijvoorbeeld. Dat ik denk van ja, moet ik daar dan voor in de auto stappen naar Maastricht of zo? Weet je, kan dat dan niet online? En ik ben heel nieuwsgierig. Hè, kijk, nu vindt iedereen dat nog normaal. En misschien dat we over een jaar wel zeggen van ja, maar dat gaan we allemaal weer live doen. En misschien wil ik dat dan niet meer. Dus ik weet nog niet precies hoe ik me daartoe ga verhouden. Maar ik merk zeker als het wat meer overlegachtig is of even afstemmen met een opdrachtgever. Online lijkt me helemaal prima. En het levert ook misschien wel soms intensieve contact ook op. Omdat je heel vaker even belt of even overlegt en afstemt. Dus je merkt wel dat die contacten met opdrachtgevers ook wat veranderd zijn. Ik vind het voor zelfs een positieve ontwikkeling, zou je kunnen zeggen.
Ja, nou, mooi. Hey Theo, als trendwatcher van deze podcast wil ik je ook vragen wat jij momenteel ziet en observeert in de wereld van leren, ontwikkelen en organiseren.
Ja, nou, ik zie natuurlijk, ik lees ook veel, ik volg ook veel boeken en dat soort zaken. Ik kijk ook veel naar ontwikkelingen op het gebied van positieve psychologie en waarderend veranderen. Maar mijn oog viel eigenlijk laatst op een boek die in de shortlist staat van managementboek.nl. En dat is de stopstrategie. Dat vond ik wel heel grappig. En ik dacht van ja, weet je, is dat nou iets waar we wat mee moeten of niet? En ik heb toevallig contact gehad met de schrijfster van het boek. En het was wel heel leuk, want die had zoiets van ja, weet je, stoppen geeft ook ruimte. En daar zit dan de link met positieve psychologie. Geeft ook ruimte om die dingen te doen waar je wel zin in hebt en waar je energie voor krijgt. Dus bewust stoppen geeft ook ruimte. En dat vind ik wel weer een interessant idee.
Ja, auteur Marije van den Berg volgens mij. Hè?
Klopt, ja.
En je hebt ze gesproken en het is natuurlijk wel interessant, want stoppen, dat is meestal niet het leukste om te doen, hè?
Nee, dat...
En aan progressie denk je toch vooral energie, leuke dingen doen. Stoppen heeft ook iets van falen.
Ja, klopt. Dus achterop het boek staat ook iets van... ja, stoppen is niet sexy, zeg maar. Hè? En tegelijkertijd had ik ook wel zoiets van... ja, maar als je dan progressie wil boeken... daar gaat ook aandacht voor. En heb je focus voor nodig... om een aantal dingen te doen die je echt wil. En als je dan allerlei ballast nog hebt... van projecten die je ook nog moet runnen... of dingen waar je eigenlijk niet meer in gelooft... dan krijg je een soort energielek.
Ja.
Dus toen had ik zoiets van... ja, dit klopt wel. Ja, dus stoppen gaat helpen om progressie te boeken.
Ja, stoppen voor het ene is kiezen voor het ander.
Juist, ja. Ja.
Heb jij het idee dat er in deze tijd, corona is natuurlijk toch een gamechanger op veel vlakken.
Ja.
Dat mensen ook met meer dingen stoppen of daar eerder over nadenken?
Nou, ja, misschien wel. Ik merk in ieder geval dat ik dus wil stoppen met in de auto stappen voor een korte afspraak als dat echt niet nodig is. Dus ik denk wel dat het mensen aan het denken zet over waar moeten we nou mee stoppen.
Ja. Ja. Dat je even wordt stilgezet en dus ook denkt van... hey, waar wil ik mee doorgaan van hoe het was voor corona en waar wil ik mee stoppen?
Ja, ja. Ja. Dus, en dat moet je natuurlijk wel op een goede manier doen. Hè? Dus ik vond het wel leuk. En een van de voorbeelden die ik zelf nog wel eens ook gebruik als het gaat over het leren van fouten. Maar dat heeft ook te maken met stoppen. Ben & Jerry's, die stoppen af en toe met bepaalde ijsjes. Die zijn er een tijdje in productie geweest. Dan hebben ze iets van, ja, de show is eraf en dan stoppen we ermee. Maar die hebben dus ook een begraafplaats voor hun ijsjes.
Okay.
Echt heel mooi. De Ben & Jerry Graveyard. Als je dat intikt op internet, krijg je allerlei prachtige filmpjes van begrafenissen en begrafenisstoeten, waarin het ijsje heel ceremonieel, heel eervol afscheid wordt genomen. En eigenlijk ook wordt bedankt voor al het mooie is wat het ijsje geboden heeft.
Dus een bepaald ritueel past daar ook bij.
Zeker, ja. Ja.
Nou, wil je doorpraten over het thema van stoppen? Waarom stoppen ruimte geeft voor progressie en hoe je dat doet? We gaan een clubhouse sessie organiseren, Theo. En dat is op donderdag 18 maart om 10:30.
Ja.
Dan kun je bij ons aansluiten op clubhouse om door te praten over stoppen. Wellicht ook rituelen. Wie weet heb je zelf ideeën over hoe je kunt stoppen.
Ja.
En we gaan het met elkaar bespreken in die clubhouse sessie.
Ja, ik ben heel nieuwsgierig.
Dus donderdag 18 maart om 10:30. Ja, ons eerste clubhouse-experiment.
Ja, ook leuk. Oh ja, daar gaan we juist mee starten dan. Hè?
Daar gaan we mee starten met een nieuw clubhouse-experiment. Weer een social media-kanaal erbij. Maar ja, het is veelbelovend. En je kan ergens ook pas mee stoppen als je het ook hebt ervaren, toch?
Ja, zeker.
Theo Visser, trendwatcher van de FCE Café podcast. Dank je wel voor het delen van jouw inspiratie. En we horen je graag terug op Clubhouse donderdag 18 maart, 10:30. En ook weer een andere keer in deze podcast. Dank voor het luisteren naar het FCE Café. Hoor graag wat jij vindt van deze podcast. Heb je ideeën? Wil je zelf een keer langskomen in het FCE Café? Laat het dan weten. Dat kan via LinkedIn, in de groep FCE Vakmanschap en Ontwikkeling. Dat is eigenlijk een pagina. Of via de Twitter-accounts FCE Leren of mijn eigen Twitter-account PJ van Mijngaarden. Donderdag 18 maart vind je Theo en mij dus op Clubhouse. En dan gaan wij een gesprek voeren over het thema waarom stoppen ruimte geeft voor progressie. Waarom stoppen ruimte geeft voor progressie. Wil je uitgenodigd worden voor Clubhouse? Laat het even weten. Kan ook via datzelfde Twitter-account. @PJ van Mijngaarden. Ik heb nog een aantal invites. En dan kun je meedoen, kun je meeluisteren, kun je meepraten in dat gesprek. Blijf leren, blijf luisteren. Over 2 weken is er weer een volgende editie van het FCE Café. Dag.
FCE Café.